het is exact.
De presentator is Jos Vis.
Ja, we willen allemaal natuurlijk muziek spelen, een instrument, zingen, theaters misschien gaan doen, liedjes voor de ander schrijven of in een bandje spelen. Dat wil eigenlijk iedereen wel. Dan zijn er ook mensen die dat allemaal doen. Allemaal tegelijk. Dat is ongelooflijk, hè? Die maken muziek, componeren, zingen, spelen diverse instrumenten, maakt niet uit wat. Met een heleboel mensen spelen ze begeleiding, eigen bandjes, theatershow. En die man is Henk Eldersson en die zit tegenover mij. Henk, hallo?
Hallo Jos.
Ja Henk, een mooi verhaal wat ik net vertelde natuurlijk. Klopt dat ook?
Nou ja, ik ken er wel. Of iedereen nou dat wil, dat weet ik niet.
Nee?
Maar er zullen vast mensen zijn die dat leuk zouden vinden om te kunnen.
Ja. Leuk zouden vinden om te kunnen, niet iedereen. Jij wilde dat wel, waarom?
Dat zit in je, denk ik. Ik heb, en het is niet eens zozeer, bij mij in ieder geval niet, een ambitie dat ik van de lagere school afkwam en dacht, nou ga ik al die dingen doen die je net opnoemde, van de theater maken en weet ik veel allemaal. Wat altijd in me gezeten heeft wel, is gewoon muziek maken en daarmee bezig zijn. En dat is eigenlijk de basis van alles. En later is daarbij gekomen voor mij dat ik het ook wel aan anderen wil laten horen en wil laten zien. Maar dat is voor iemand die verlegen is eigenlijk wel heel raar om dat te gaan doen ook. Dus toen moest ik eerst heel veel ouder worden voordat ik dat eenmaal een beetje durfde.
Is misschien dan ook het uiten van muziek, bespelen van instrumenten en liedjes schrijven, componeren, een vorm van je verlegenheid wegzetten?
Ik denk dat het... Nee, dat is nodig. Je verlegenheid opzij zetten is nodig om het te kunnen laten zien. En dat is iets wat dan later erbij komt. Maar het is dat componeren, dat zit gewoon in je om dat te willen doen. Bij mij inderdaad, ja, ik ben altijd wel bezig met klanken en stukjes muziek. Bijvoorbeeld als je nog net in bed ligt, maar al wel wakker bent. Dan ontstaan er altijd wel melodietjes en stukjes muziek die ik dan later op de dag weer vergeten ben. Maar dat kan al wel heel concreet zijn. En als je dat hebt, dan zit dat blijkbaar in je systeem. Want anders dan zou je dat niet op zo'n moment laten gebeuren.
Ja. Leuk voor je vrouw trouwens dat je midden in de nacht of als je net wakker bent... neuriënd naast haar ligt.
Ik kan dit in stilte allemaal ondergaan. Dat gaat zonder geluid. Het is allemaal in het hoofd.
Allemaal in het hoofd. Eigenlijk zou je een soort computertje in je hoofd moeten kunnen brengen, waardoor allerlei melodieën ontstaan dan.
Ja, nou, ja, wie weet. Wie weet gaat het nog eens gebeuren. Dat is, weet je wat dat voor muziek is? Dat is nou toekomstmuziek.
Dat is nou toekomstmuziek. Nou ja, we zijn nog even met het heden en ook een stukje muziek. Verleden. En ja. Nou weer naar het verleden dan gegaan. Jij zei net van, op de lagere school was het niet zo dat ik per se een instrument wilde gaan bespelen of wat dan ook. Het gebeurde gewoon van, ik was daarmee bezig. Maar ergens moet het toch een begin zijn geweest.
Ja. Nee, instrumenten bespelen wilde ik altijd wel. Maar dan gewoon in mijn eigen kamertje, dat niemand het hoort. Maar dat is echt alleen maar voor mezelf.
En waar ben je mee begonnen, blokfluit?
Ik denk dat het eerste was een ukulele. Dat is een soort gitaar, maar dan kleiner met minder snaren. En die was in huis. Ik ben de jongste van 7 kinderen. En mijn oudere broers die speelden dan al gitaar. Er was een ukulele in huis. Dus toen hield ik dat ding ook wel een keertje beet. En dan kon je 1 vinger neerzetten en dan had je een akkoord. En ja, daar is het mee begonnen. Dat staat me nog wel bij dat ik die ukulele beet had. En dan mijn grootvaders klok de akkoordjes van speelde.
Dus je bent eigenlijk geïnspireerd door de Anderson ensemble?
Ja, door de hele familie, ja. Ja. Mijn vader speelde piano en mijn moeder speelde ook piano. En mijn broers dan en mijn zus, die gingen ook allemaal wel iets doen daarmee.
En hadden jullie ook allemaal dezelfde muziekkeuze, dezelfde favorieten?
Nee, dat niet. Nee. In het begin, ja, mijn moeder speelde vooral kerkelijke liederen. Die begeleidde ze dan ook wel in de kerk en zo. En altijd van bladmuziek. En mijn vader, die studeerde vooral veel. Maar voor klassieke stukken heb ik hem wel horen spelen. Maar die liet dat ook nooit eigenlijk in het openbaar horen. Mijn broers, die ontwikkelden dan wel hun eigen muzieksmaak natuurlijk. De een ging wat meer naar jazz luisteren. En de andere symfonische rockmuziek. Wat dan door de weer andere symfonische rotmuziek werd genoemd. En zo, ja, je luistert dan wel. Zoals, ja, dan zit je samen naar... Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar dan zit je, koopt er gewoon iemand een plaat. En dan ga je samen in een kamer zitten en zet je die plaat op. En dan ga je naar die plaat luisteren met z'n allen. Zonder dat je dan een mobiel telefoontje in je hand hebt om tegelijk nog even je e-mails te checken. Maar gewoon alleen maar naar een plaat luisteren. Dat deden we in die tijd.
En daarna naspelen?
Ja, nou ja, wel proberen.
Of bespreken.
Niet direct hoor.
Of
ja, wel een beetje het over hebben. Maar dat herinner ik me eigenlijk niet eens. Maar gewoon wel het luisteren. En dan kan je die hoes bekijken natuurlijk onderwijl. En dan, ja, dan gingen we weer wat anders doen of zo. Ja.
Heb jij begrijp ik hieruit, door luisteren leren spelen?
Ja, ik denk wel dat bij mij zo gaat. Het is nooit, er heeft niemand uitgelegd van zo werkt het. Maar ja, ik luister naar dingen en dan ook nu nog, als ik wat hoor, dan luister ik nog eens en denk ik, oh, hoe zit dat nou in elkaar? Wat doen ze nou eigenlijk? Je hoort eerst natuurlijk het effect, namelijk wat die muziek met je doet. Dat, op emotioneel niveau eigenlijk. Maar dan wil ik wel weten, dat vond ik mooi, maar wat gebeurde daar dan eigenlijk? Wat doet die bas? En hoe zingen ze dat dan? En wat gebeurt er met die stem? En zo leer je dan ook, dus als ik dat wil bereiken, dan is dat een manier om dat te doen. En dat zo leer je er steeds meer mee.
Ja, dat een manier om te doen. Wie controleert dan jouw kunnen?
Niemand. Want ik deed het alleen maar in mijn eigen huiskamer of in mijn eigen kamertje zat ik alleen maar te spelen eigenlijk bijna.
Maar kon je dan onthouden wat je speelde of schreef je het op? Of nam je het op?
Nou, in eerste instantie speelde ik natuurlijk gewoon dingen die je dan hoort of zo van anderen. Dat ga ik niet noteren om het daarna te kunnen onthouden. Als ik iets gehoord heb, dan... En ik heb dus zeker als ik een keer heb geprobeerd zelf op een gitaar, dan weet ik het eigenlijk wel, over het algemeen. Maar daarna heb ik wel een apparaat gekocht. Dus zat ik op de middelbare school. Dat heette een sound mixer of zo. Dat was ook volgens mij toen de sound mix show kwam.
Maar niet huis,
of de playback show of zo. In ieder geval had je een apparaat. En daar kon je dan een cassette in stoppen. En dan kon je een microfoon op aansluiten. En dan kon je dus een cassette spelen en daarbij meezingen. En ik had dan een versie met één cassettespeler. Je had ook een duurdere versie, maar ja, dan had ik een grotere krantenwijk moeten hebben. Er zaten dan twee cassettespelers in, dan kon je nog over en weer opnemen. Maar ik had dan eentje met één cassette, dan kon je dan dingen opnemen. Ja, dan kon ik me een gitaar opnemen en dan op dat bandje zetten. En dan had ik nog een andere cassettespeler. En dan kon ik dus cassette afspelen en dan tegelijk iets bij inzingen of nog een gitaarpartij. En zo ben ik wel gaan opnemen. Dat zijn de eerste opnames die ik voor mezelf heb gemaakt.
Opnames zelf gemaakt. En dat, maar om dan zo'n instrument te bespelen, gitaar of ukulele in eerste instantie natuurlijk. Ja. Hè? Dan moet je toch ook weten waar al die tonen zitten.
Ja.
Of ging dat vanzelf?
Ja, ik kan me herinneren dat in eerste instantie mijn broers wel zeiden, dat is een D-akkoord en dat is een G-akkoord en zo. En dan dacht ik in het begin, ja, daar kan je helemaal niet bij. Hoe kan je dat nou zo snel? Maar ja, dan een halve dag later, dan bleek dat het toch gewoon ging, want ja, als je oefent, dan kan het snel gaan. Zeker als je zo jong bent nog. Maar als ik dat dan één keer gehoord had, dan dacht ik, ja, oké, dat is dan zo. En dan wist ik het eigenlijk wel.
Dus, eigenlijk zat het toen al in je hersenen.
Ja, het voelt voor mij niet alsof ik daar iets over leer. Als ik nu iets theoretisch hoor over muziek, dan denk ik eigenlijk vooral, ja, dat klopt. En niet omdat ik het dan al op die manier had kunnen verwoorden, maar het past gewoon in hoe ik muziek begrijp. En dat is wel vreemd, maar zo werkt het voor mij in ieder geval.
Wel prettig vreemd.
Ja. Dat betekent dat ik niet zoveel op hoef te schrijven als ik om muziek te spelen.
Maar later ga je componeren, hè? Je gaat echt muziek schrijven.
Ja.
Het woord zegt al, schrijven. Dan moet je toch noten gaan noteren, neem ik aan.
Op den duur wel een keer. Ik heb een tijdje gitaarles gehad en ik heb wel notenschrift geleerd. Ik kan het ook wel lezen, maar dat gaat bij mij niet zo heel vlug, omdat ik dat nooit zo heel erg veel geoefend heb. En ik kan dus nu wel, als ik vraag of iemand anders een bepaalde partij wil spelen of zo, dan kan ik het wel noteren in notenschrift. Dat lukt wel. Maar dat is pas later erbij gekomen, want voor mezelf hoef ik het niet op te schrijven.
Maar deze manier van musiceren, Henk, dat betekent eigenlijk ook dat je geen les zou kunnen geven.
Nou, ik zou het wel kunnen proberen, maar dat zou heel vreemd zijn. Want ik denk om les te geven is het belangrijk om te weten hoe een ander muziek ervaart en hoe je voor die ander het beste uit kan leggen. Ik denk, zonder te zeggen dat iedereen is uniek, maar ik ben niet unieker dan een ander. Maar voor mij is het heel moeilijk om me te verplaatsen in iemand die op een andere manier muziek ervaart. Dan kan ik ook niet precies aansluiten bij hoe die ander erover denkt om het uit te gaan leggen.
Dat komt wellicht, denk ik, omdat jij met gevoel speelt. Of vanuit het gevoel.
Ja, vanuit mijn eigen ervaring van muziek. Ja. Vanuit hoe ik het
beleef. Des knapper is het eigenlijk als jij aan het musiceren bent en dat aan de anderen moet gaan overbrengen, dat je het wel kan uitleggen.
Is dat zo? Kan ik dat?
Dat een heleboel mensen spelen jouw muziek.
Ja, dat wel. Maar dan kan je het laten horen en laten zien hoe de grepen zijn of zo. En dan kan iemand dat naspelen. Voor zover ik dan op de gitaar niet zo snel kan pakken en iemand anders is daar weer beter in. Dan kan ik zeggen, nou, zo bedoel ik het, maar dan goed. En dan kan iemand dat zo overnemen. En er zijn natuurlijk zat muzikanten die ook op gehoor heel goed uit de voeten kunnen. En die dan misschien daarnaast ook nog zelf zich hebben bekwaamd in spelen van bladmuziek. Ja, dan is dat alleen maar makkelijk. Die kunnen dan heel snel uit de voeten met hoe ik het dan ook opschrijf.
Ja, helder. We hebben ukulele gehoord. Ik hoorde ook al gitaar.
Ja.
Maar ik kon het al aan instrumenten.
Ja.
Zijn er nog meer instrumenten?
Nou, heel dicht daarbij ligt natuurlijk de basgitaar. Nog, daar kan ik ook nou tegenwoordig wel uit de voeten. Ik heb ook wel eens een contrabas in mijn handen gehad. Daar krijg ik ook wel geluid uit. En de blokfluit was natuurlijk ook wel heel vroeg aan de beurt.
Op de lagere school, denk ik.
Ja. Precies, ja. Niet dat het dan mooi was als je een hele schoolklas voor kinderen een blokfluit laat spelen. Maar het was wel een blokfluit, ja. En later heb ik ook nog wel wat van die Ierse fluitjes, die tin whistles, gekocht. Daar heb ik ook niet heel goed in, maar ik krijg er ook wel een melodietje uit. Dus ja.
En dat ga je allemaal dan zelf opzoeken, wat je dan kan spelen en hoe dat moet?
Ja, dat probeer ik. Ja, als ik een ding zie wat eruit ziet als een muziekinstrument, dan is het heel moeilijk om daar niet naartoe te gaan en het beter te pakken. En dan te kijken wat voor geluiden dat je daaruit kan krijgen. En hoe dat dan tot iets moois kan uitgroeien.
Is Henk Eldersson dan een soort muziekinstrument?
Nou, misschien wel, ja.
Maar wat hij aanraakt, speelt hij?
Ja, je kan ook gewoon trommelen op iets natuurlijk. Dan komt er ook al geluid uit. Dan kan je ook muziek noemen.
En piano?
Ja, piano ook. Die had ik nog niet genoemd. Maar piano speel ik ook. Stond ook altijd in huis. Dus daar heb ik ook wel geprobeerd voor mezelf te ontdekken hoe dat dan gaat. Daar heb ik ook een keertje trouwens 10 lessen in gehad. Dus ik weet de basis van hoe pianotechniek werkt.
Dat was denk ik heel moeilijk voor je om dat te moeten ondergaan.
Nou, het was niet moeilijk omdat ik me er zo op had ingesteld. Als ik ergens les in krijg, dan denk ik ik wil graag weten wat die ander mij kan leren. Maar het was wel leuk in de eerste les, want de docent die was heel erg georiënteerd op de technische kant. En die kreeg mij dan het idee was, ja, dat is iemand die zegt, die denkt dat hij al piano kan spelen. Dus het eerste wat hij vroeg was, spelen is wat? Nou, dus ik deed wat. En toen zei hij echt bewust van, maakte hij duidelijk dat hij dat helemaal niks vond. Want hij wou even uitproberen, ja, als ik dan beledigd zou zijn, ja, dan zou het een moeilijke reeks van 10 lessen worden. Maar nee, ik was niet beledigd. Ik was benieuwd, waar begint het dan mee? En zo kwamen we op gewoon hele basale dingen. En dat vind ik dan ook niet erg om daarmee aan de gang te gaan. En dat je eigenlijk weer opnieuw begint. Maar dan ik merkte wel dat als ik dat uitvoerde zoals hij dat voordeed, dat je inderdaad gewoon mooiere tonen krijgt uit een piano. En dat het echt nog scheelt of je zomaar je vinger erop legt en duwt. Of dat je daar een idee bij hebt.
Is er een groot verschil tussen het bespelen van een gitaar, ukulele en een piano?
Ja, ik vind hele grote verschillen in zitten. Het zijn wel allebei snaarinstrumenten, dat zou je misschien niet zeggen. Want bij die ene hebben ze die snaren allemaal verpakt in een grote kast. Dat is de piano, hè? Dat, ik leg het even uit.
Ik dacht dat het gitaar was, ja.
Nee, voor de verwarring.
Ik leer
de verwarring
nu ook
te voorkomen. Ja, precies. Maar het zijn allebei snaarinstrumenten. Maar al hoe je hoe de snaar in beweging wordt gebracht. Bij een piano is dat met een hamertje. Dus daar met een hamertje tik je op de snaar. En bij een snaar, bij een gitaar, pluk je eraan. En dat is een andere beweging. En dat heeft een andere klank tot gevolg. Dat alleen al. En bij een gitaar heb je er maar 6 over het algemeen die je tegelijk kan doen. Bij een piano kan je eventueel er veel meer tegelijk aanraken. Maar gewoon en ook de beweging om het geluid te krijgen is bij een piano op en neer. Maar alleen als je vinger op en neer beweegt, dan krijg je geluid. En als je hem optilt, dan krijg je geen geluid. En bij een gitaar, als je je hand heen en weer beweegt, krijg je op twee momenten geluid. Dus bij de op- en de neergaande beweging. En dat maakt het ritmisch weer anders, dat je andere mogelijkheden hebt.
Maar als ik dat zo goed beluister, is het ook zo dat je bij een gitaar direct geluid hebt en bij een piano een beetje indirect.
Ja, er zitten meer stappen tussen. Er zit meer mechaniek tussen. Ja, klopt.
En want het hamertje moet eerst door die toets naar die snaar.
Precies, ja.
Is dat daarom ook dat piano meer een begeleidend instrument is dan een echt... Ja, voor concertpianist ligt het al. Maar dat piano een ander begeleidend instrument is dan een gitaar?
Ja, het heeft een andere functie. En op zekere zin kan je er meer mee met een piano, omdat je die hele lage tonen hebt en hele hoge. Dus je kan er eigenlijk meer maar een heel orkest mee nabootsen dan met een gitaar. Met een gitaar kan je niet zo laag. Maar dat maakt het anders. Maar ik vind, met een gitaar kan je directer inderdaad je gevoel kwijt. Dan kan je meer direct in elke noot kan je gevoel
het uitzicht
leggen.
Direct.
Ja, en je kan er ook meer mee nadat de noot eenmaal is ontstaan. En bij een piano, als je hebt aangeslagen, dan kan je kan die noot dempen, maar dat is het enige wat je eigenlijk nog mee kan doen. Maar met een gitaar kan je nog, je kan die hele gitaar bewegen, wat een soort golfbeweging nog maakt. Of je kan met je vinger, met je linkerhand, de snaar nog bewegen. Dus je kan er meer mee nadat de noot eenmaal is geboren.
Dat tempo bij de piano, Henk, schiet me even te binnen. Doe je dat met die middelste pedaal, klopt dat?
Als je wil wel, maar je kan beter het rechterpedaal gebruiken. Dat bepaalt of de noot doorklinkt of niet.
Oké, want die middelste pedaal is dan waarschijnlijk alleen maar voor de buren, omdat je kan oefenen.
Ja, dan hoor je haast niks meer.
Ik heb het wel eens van iemand gehoord, dus vandaar ik denk, ik moet even verifiëren, want jij weet het en of die andere het weet, dat weet ik natuurlijk ook niet.
Nee, dat is maar de vraag.
Dat is maar de vraag. Henk, we hebben nu muziekinstrumenten gehad. Op een gegeven moment ben je ook gaan zingen. Is dat ook iets wat je jezelf hebt aangeleerd? Heb je ontdekt dat je een gouden stem hebt?
Nou, dat deed ik eerst ook alleen maar in mijn eigen huis, je eigen slaapkamertje en als er iemand in de buurt was. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat durfde te laten horen. En dan eerst nog liefst gewoon met anderen tegelijk. Ik weet wel dat ik de toon kan houden. Dat wel, dat ik een melodietje kan zingen. Maar of het dan interessant is voor anderen om naar te luisteren, dat merk je pas achteraf. Ik heb wel een paar keer ook wat, geen hele reeks lessen, maar een paar keer bij iemand geweest die zei, oh joh, als je dit doet met je ademhaling of met je stembanden, dan wordt het beter. En het is vooral ook doen.
Werd het ook beter?
Ja, dat denk ik wel. Ja, voelt wel beter dan om dat zo te doen.
Dus met andere woorden, Henk, zangles adviseer je wel aan de mensen.
Zeker.
Maar het spelen van een instrument zou je jezelf kunnen aanleren?
Nou, dat kan ook. Zingen kunnen mensen ook zichzelf aanleren. Als je dat gevoel hebt, dan kan dat gewoon. Maar in het algemeen helpt het wel gewoon om van iemand te horen die er al voor doorgeleerd heeft. Wat handig is om te doen. Ja, dus dat geldt voor zingen en muziekinstrument bespelen.
Waarin kan jij beter je gevoel kwijt? Hè? Muziek spelen doe je op gevoel. Hè? Dat zit in je lichaam, in je hoofd, in je hersenen. Dat zingen, dat zou je toch moeten doen. Waarin kan je je gevoel beter kwijt?
Direct in de gitaar eigenlijk. Als ik denk, ik heb zin om iets te doen of zo. Of ik wil me gaan ontspannen. Dan pak ik een gitaar en dan kijk ik wat er gebeurt. Dus dat is voor mij de meest directe manier om me te uiten. En het zingen,
dus het is een uitlaatklep voor je?
Ja.
Dus je gitaar is ook je stem?
In die zin wel. Ja, maar een stem, dan ga je alweer van... Dan wil je blijkbaar iets zeggen tegen een ander of zo. Maar een gitaar is ook meer gewoon om voor mezelf te weten...
Je praat tegen jezelf?
Gevoel of zo. Ja, gewoon... Ja, om het te kunnen ontspannen bijvoorbeeld. Als ik denk, nou, ik heb even te veel aan mijn hoofd gehad of zo. Dan is dat een manier om weer de ontspanning op te zoeken. Gewoon mijn gitaar pakken en wat gaan spelen.
Je zei net, durfde te laten horen, hè? Dat zingen. Dat is weer diezelfde angst.
Ja, zingen is wat dat betreft wel heel direct. Dan zingen is niet raar als je... aan het oefenen ben thuis om iets te kunnen leren zingen. Het is ook niet raar als er publiek is. Maar ik heb gemerkt, het is wel raar om zomaar te zingen terwijl er iets anders gaande is. Dus stel, je bent ergens en daar zitten mensen met elkaar te overleggen of zo. Om dan tegelijk een liedje te zingen, dat zou heel raar zijn. Je kan wel een beetje gitaar spelen erbij of wat muziek maken. Dat bepaalt dan de sfeer. En dat heeft misschien nog invloed op de verloop van dat gesprek of zo. Maar zingen erbij, dat zou raar zijn. Dus, wat dat betreft is dat om te laten horen weer heeft dat meer invloed.
Met andere woorden, dus als je in een café zit, ja, en je moet die avond begeleidend spelen, zoals vroeger in de nachtclubs eigenlijk gebeurde. Tom Waits is daar erg groot mee geworden. Dan moet je eigenlijk er niet bij zingen.
Dat is wel een leuke vraag. Want dat gebeurt natuurlijk wel, dat doe je natuurlijk wel. Maar het heeft dan altijd wel iets vreemd, vind ik. Dus of mensen luisteren ernaar. Maar als je een verhaal aan het vertellen bent en iedereen zit alleen maar te drinken en flauwe grappen te maken. Terwijl jij daar je hart aan het uitstorten bent. Ja, voor wie doe je dat dan eigenlijk? Dus dat is wel misschien een manier om het professioneler te maken. Want dan als je daar je lied goed kan zingen. Nou, dan kan je het ook wel als er mensen echt voor je komen en naar je luisteren. Maar het heeft iets dubbelzinnigs, of iets dubbels, om in zo'n setting van een café waar iedereen gewoon voor zichzelf lol aan het maken is, of met elkaar, om dan ingewikkelde liedjes te gaan zingen en hele moeilijke verhalen te gaan vertellen. Dus,
eigenlijk zou je gewoon het ABC kunnen opnoemen.
Ja, dat zou ook kunnen. Ik denk dat het net zoveel effect heeft op het publiek. Ja.
Uiteindelijk ben je dan wellicht daardoor op het idee gekomen om theatershows te gaan maken.
Theatershows is overdreven hoor, Jos.
Maar je maakt een hele show in het theater, laat me zo
zeggen. Ik heb voor mezelf een theatershow gemaakt als een middel om liedjes die ik had gemaakt te laten horen. Want ik had die liedjes gemaakt en ik stelde me voor, ja, hoe moet ik dat dan, hè, als ik dat aan het publiek wil laten horen, wat is dan de reden om dat te laten horen of zo? Ik kan gewoon zeggen, nou, nu komt dit liedje en nu komt dat liedje. Maar ik dacht, ja, wat is dan het verband? En zo zijn we op het idee gekomen om het dan te verpakken in een soort theatershow.
Je zei we?
Ja, daar heb ik dan contact gezocht met Esther Ertziek Blazer. Dat is een regisseuse en dramatoloog. Ik weet niet of dat een woord is, maar zoiets. Die ik had leren kennen door de voorstelling Kapoen hier in Barendrecht, waar zij de regisseur van was. En dus ik heb haar gevraagd, joh, als ik heb die liedjes en als ik dat nou op toneel wil doen en het moet verband hebben, hoe zouden we dat eens kunnen doen? Kan je me daarbij helpen? En daar is die theatervoorstelling uit voortgekomen.
Ze heeft je daarbij geholpen? Wat was je eigen inbreng?
De liedjes en het verhaal. En zij heeft er dat aangekleed, zou ik maar zeggen. Dus de vorm
het script, zeg maar. Het script. Ja, als je gelijk met boek schrijven en wordt verfilmd.
Ja. Ik heb denk ik het script geschreven, maar daar hebben we het samen over gehad van dit is wat je wil vertellen en doe dan kunnen die liedjes op dat moment, kan dat liedje daar en op dat moment, en ook de kunst van het weglaten, hè, want ik wou natuurlijk alle liedjes erin, maar dan zou het een voorstelling van 3 uur geworden zijn en mijn stem was op dat moment zeker nog niet in staat
om
dan
een
uur te gaan doen. Dus moest toch dan ook liedjes waarvan je denkt, ja, die moeten toch eigenlijk ook wel in. Ja, kan niet allemaal. Dus ook die keuzes maken was daar een onderdeel van.
Soms alles hard.
Ja, dat is, dat noemt Esther dan altijd kill your darlings. Dus dat moet je dan even doen.
Dat moet je dan even doen. En dan ga je dan naar het theater. Dat moet je dan even doen, inderdaad ook. Hè?
Ja.
Dat met je angsten.
Ja, dat ja, kwestie van goed voorbereiden, dat helpt om, om te zorgen dat je daarmee om kan gaan. En door het repeteren en door het. Want ik moest die liedjes en het verhaal dan ook voor Esther natuurlijk elke keer laten zien en horen. En dat is al de eerste drempel, want dan zit er toch in een kritisch persoon naar je te kijken en naar je te luisteren. Dus als dat goed gaat, nou, dan kunnen al die welwillende mensen die dan naar je komen kijken en luisteren omdat ze nieuwsgierig zijn of omdat ze je kennen, die vinden het dan ook wel mooi genoeg.
Als je eerste solo optreden in een theater vergelijkt met je laatste solo optreden van hetzelfde programma in het theater, wat was het verschil?
Aha. Nou, het zijn er niet zo heel veel geweest, maar de eerste was hier in de Baarne. En dat was vooral dat was op mijn 50ste verjaardag. En dat heeft natuurlijk als voordeel dat heel mijn familie geen smoes had om niet te komen. Ze kon niet zeggen, we kunnen niet komen, want we hebben een verjaardag. Want dat was de verjaardag. Dus dat was vooral voor familie en bekenden. Dus dat maakte het toch wel makkelijk, denk ik.
En moeilijk tegelijk, denk ik.
Ja, nee, ik vond het prettig. Ik vond het prettig dat het gezelschap was. En de laatste keer was in het Kapelletje. Dat is een heel klein theatertje ergens hoog in een gebouw in Rotterdam. En wat daar gebeurde was dat in de voorbereiding van alles misging. Ook met de techniek en zo. De kabels die bleven allemaal maar brommen en zo. Dus dat verliep echt niet fijn. En zelfs nou ja, daarna was het dan opgelost, dachten we. Dus het publiek kwam en ik begon te spelen en dat ging best aardig. Maar bij het tweede of derde liedje stopte mijn gitaarversterker ermee. Midden in die voorstelling. Dus ik moest dat onderbreken. Nou ja, dat was niet zo handig. En dat is heel moeilijk om op te vangen. Ik heb het opgevangen door inderdaad te onderbreken. Want dat liedje, je hoorde gewoon die gitaar niet meer. Dus en toen moesten we dat technische probleem dus halverwege even gaan oplossen. En daar werd ik wel nerveus van en dat sloeg op mijn stem. Dus daarna was het gewoon veel lastiger. Dus het was keihard werken die tweede keer of die laatste keer dat ik dat deed.
Ben je daarom ook gestopt?
Nou nee, ook omdat het gewoon lastig is. Waar haal je publiek vandaan? Dat klinkt heel alsof je dat ergens kan kopen of zo. Maar dat is natuurlijk wat iedereen die wat wil laten zien en horen. Waar die mee zit, de puzzel. De ene is daar beter in dan de andere. Maar je moet ergens bij mensen het gevoel opwekken. Dit is interessant om naartoe te gaan. En dat vind ik heel moeilijk. Om dat voor elkaar te krijgen. Dat aspect dat is bij mij niet zo goed ontwikkeld.
Maar goed, op een gegeven moment was je dusdanig wel goed ontwikkeld dat je in verschillende bands ging spelen. Is dat anders? Ja. Heb je ervaringen vanuit het theater toen meegenomen naar die bandjes?
Ik denk dat je dat altijd wel meeneemt. Gewoon het bewustzijn van hoe het eruit ziet. En wat je wil vertellen als je op een podium staat. Maar voor de rest, dan kan je toch weer gewoon het samen doen. Zo. Dat is echt wel een hele andere ervaring om dat te doen. En dan kan je veel meer. Nou, tenminste, bij de meeste bands waar ik in heb gezeten, zijn we uitgegaan van de muziek goed laten klinken. En daar dan succes mee hebben bij de mensen die ernaar luisteren.
Maar toch was het een hele verandering voor jou, hè? Want je hebt zelf leren muziek spelen op instrumenten, zingen, en min of meer zelf aangeleerd. Een solo theater. Show, zeg ik het toch maar even bij, Henk. Met alle respect. Dan ga je in een bandje spelen. Dan moet je je aanpassen. Want dan ga je nummers van een ander spelen.
Ja, dat heb ik eigenlijk ook altijd wel gedaan natuurlijk erbij. Gewoon als je wat hoort, denk je, hoe ging dat? Hoe doet hij dat? En dan speel je dat een beetje.
Een verlengstuk van wat je vroeger met die plaat deed, wat je thuis draaide.
Ja, precies. Ja, dat deden we eerst gewoon in de familie. Dan speelden we dingetjes en zongen we liedjes. En later heb ik eigenlijk al snel wel inderdaad een coverbandje gehad. En dan was er twee gitaren, een bas en een drum. En een aantal daarvan die zongen dan om de beurt liedjes. En dan schreef ik de akkoordjes op voor de andere gitarist. En dan deden we dat wel. Dus aanpassen. We speelden het gewoon zoals we het konden. Dat was dan niet precies volgens de plaat. Maar je kwam wel aan het eind van het liedje.
En op een gegeven moment ben je, Henk, op een gegeven moment ben je zelfs sessiemuzikant. Je speelt met iedereen. Dan word je gevraagd, Henk, zou jij vanavond niet de bas kunnen doen? Henk, zou jij vanavond niet gitaar kunnen spelen? Wellicht ook piano? Dat is weer een andere bezigheid.
Ja, als je bedoelt, als iemand vraagt van voor een bepaalde gelegenheid. Ja, dan moet je spelen wat daar natuurlijk nodig is. Ja, en over het algemeen probeer ik wel eerst gelijk ja te zeggen. En misschien dan me zorgen te gaan maken van hoe krijg ik het voor elkaar.
Wees blij dat je het op die manier doet en niet andersom.
Ja, ja, en ja, dat los je dan op. Maar ja, goed, het is over het algemeen, het is niets van wil je vanavond dan meekomen spelen hoor. Het is wel eens gevraagd, maar dan ging het toch weer niet door. Dus zo dramatisch is het meestal niet, gelukkig. Maar ja, soms met korte voorbereiding moet je dan gewoon maar aan de slag. En dan heb ik weer het voordeel inderdaad dat veel op gehoor gaat. Dus ik hoef niet allemaal te gaan opzoeken waar de akkoordenschemaatjes zijn en dat dan na te spelen. Maar dan luister ik een aantal keren en dan hoop ik maar het beste van.
Dat maakt het extra mooi. Hè,
dat is ook wel spannend. Ik vind dat ook niet heel erg als er af en toe iets een beetje misgaat of zo. Ligt ook aan de gelegenheid. Maar over het algemeen hoeft het niet allemaal perfect te zijn waar ik dan naartoe ga. Dat maakt het ook levend. Dat het gewoon mensenwerk is.
Als ik jou zou vragen van wat is nou het leukste spelen bij een bandje? Wat voor soort bandjes? Dan zeg je allemaal. Dat geloof ik direct. Maar daar neem ik geen genoegen mee. Wat vind jij nou het leukste? Wat is voor jou het leukste bandje? Niet de naam te noemen, maar de muziek. Nee. De stijl.
Wat het leukste is. Goh. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk allemaal. Anders zou ik het niet doen. Ik haal overal wel iets uit. Maar het leukste is denk ik toch gewoon. Ja, waar ik me meest in thuis voel is de popmuziek en de rockmuziek. Dus als je dat speelt, dan is het gewoon leuk. En dan lekker aan de gang.
Wat ik ook leuk is dat een van die bandjes waar je in speelt een oud nummer van jou heb opgenomen. Wat je vroeger in je theater speelde. Heb je met Puur en Simpel gespeeld?
Ja, Huilenbommels.
Ja, dat is Huilenbommels,
wel de tophit inderdaad. Ja. Uit mijn repertoire.
Weer met een nieuw arrangement, min of meer. Een
nieuwe versie, ja. Ja, dat was leuk om dat te merken. Om dat met andere muzikanten dan te doen. En Glenda Peters heeft daar het achtergrondkoortje gedaan. En die zingt dat op haar manier. Dus was veel meer soul in dan bij het origineel. Dus dat is leuk. Dat is een leuke versie geworden, die tweede. Ja.
Hele knappe visie, ja. Hele knappe. Henk, tot slot, ik ga je straks vragen om wat te spelen. Je moet zelf maar misschien wel Huilenbommels, ik weet niet. Ik zeg maar wat, maar dat is aan jou natuurlijk. Muziek bepaalt jouw leven. Muziek bepaalt ook, wordt eigenlijk bepaald, zo moet ik het zeggen, door jouw lichaam.
Ja.
Zou jij zonder muziek kunnen? Ja, eigenlijk zou ik moeten zeggen, zou je zonder je lichaam kunnen?
Nee, het is er altijd. Gewoon, dat bestaat niet. Voor mij niet in ieder geval, nee. Er is altijd, wel een... Ik zit nu ook, ik weet niet wat, maar er klinkt wel iets op de achtergrond. Ja, een beetje Huilenbommels, maar alles door elkaar ook. Er is altijd muziek.
Letterlijk is natuurlijk bij jou dan echt zo van, muziek is mijn leven.
Ja, in één opzicht wel. Ik bedoel, er zijn andere dingen. Ik heb ook nog... Als ik het heel egoïstisch bekijk, is dat zo. Dan is het eerste en het belangrijkste wat ik heb. Maar ik heb ook nog andere mensen om me heen. En die zijn ook heel belangrijk. Dus op een andere manier weer het belangrijkste wat ik heb.
Dat is inderdaad ook belangrijk. Goed dat je dat even aanscherpt. Henk, bedankt voor het mooie gesprek. We hebben een hoop geleerd. Ik weet nu dat ik niet hoef te wanhopen dat ik geen noten kan lezen. Ik ga het ook proberen gewoon.
Er is nog hoop.
Er is nog hoop. En dat geldt ook voor de mensen die deze podcast beluisteren. Daar is ook nog hoop voor.
Lieve mensen, er is altijd nog hoop.
Er is altijd nog hoop. Henk, tot slot, ik zei het net al. Zou ik het toch leuk vinden dat jij even een stukje speel, zing. En even laat horen wat we besproken hebben.
Ja, nou, ik ga...
Op muzikaal gebied dan.
Ik ga dat proberen samen te vatten in één stuk muziek.
Oké, gaan we doen. Henk, wat ga je zingen?
Ik heb zin om een Amerikaans liedje te gaan zingen. Van Jim Croce. Rapid Roy. Rapid Roy, that stock car boy, he too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, say baby. He got another one to say hey. And every Sunday afternoon he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he the best driver in the land.
They say that he learned to race the stock car by running shine on Alabama. Oh, the demolition derby and the figure eight is easy money in the bank. Compared to running from the man in Oklahoma City with a 500-gallon tank. Oh, rapid draw that stock car, boy, he too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, said, baby, he got another one to just say, hey. And every Sunday afternoon, he has a dirt track demon in a 57 Chevrolet. Fears about. He do 130 mile an hour, smiling at the camera with a toothpick in his mouth. He got a girl back home, her name of Dixie Dawn, but he got honeys all along the way. And you ought to hear him screaming for the dirt track demon in a 57 Chevrolet. Oh, rapid roar that stock car, boy, he too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, say, baby, he got another one to say, hey. And every Sunday afternoon, he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet. And every Sunday afternoon, he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet.
Dank u wel, dank u wel.
Op deze podcast werkte mee Jos Vis, Hans van Hengel, Dag met Plezier en Scott van Hagen.
Het is exact.